is een podcast van King.
Ja, je hoort hier New Order met Fine Time. New Order ging, zoals te horen in deze track, ook volledig de Acid Tour op. Happy Mondays deden dat trouwens ook. Zij brachten Bumped uit. En eigenlijk zie je dus dat alle grote Factory-artiesten aan Acid begonnen te denken. We hebben natuurlijk de vorige aflevering geanalyseerd hoe dat allemaal kwam, hoe dat tot stand is gekomen. We hebben het ook gehad over de Festival of the Tenth Summer. En we bespraken natuurlijk met popprofessor Adam Hart deze periode. En we hadden een gesprek met de absolute insider, met designer Ben Kelly. Deze aflevering komen zij wederom aan boord met wederom mooie inzichten.
Goed om te horen. En dan vraagt de luisteraar zich zeker af, waar zijn we gebleven in de tijdlijn van deze bedevaart? Nou, we zijn gebleven in het jaar 1988. En ja, dan is er heel veel nieuws in de wereld. Wat niet veranderd is in 1988 is dat de Iron Lady, Margaret Thatcher, nog steeds aan de macht is in de United Kingdom. We hebben inmiddels wel al Chernobyl achter ons liggen. Dat zat eigenlijk tussen de vorige aflevering en deze een beetje in 1986, 26 april. Iedereen kan het zich waarschijnlijk nog wel herinneren. We hebben het ook in deze tijd over het gijzelingsdrama met dodelijke afloop in het Duitse Gladbeck. Toevallig genoeg gaan we op de autosnelweg van 100 naar 120. Je kunt het je anno nu niet meer voorstellen. Tenzij het corona is en de straten leeg zijn. En ja, dit is het moment dat iedere voetbalfan zich ongetwijfeld op zijn arm heeft laten tatoeëren. 1988, de zomer waarin het Europees kampioenschap wordt gewonnen door het Nederlands elftal. En ook niet onbelangrijk, PSV wint de Europa Cup. Kortom, het jaar 1988 van onze bedevaart. Ja, mocht je natuurlijk wat gemist hebben van de vorige afleveringen, misschien in slaap zijn gevallen, het zou zomaar gebeurd kunnen zijn. Niet getreurd, ga naar king.nl/hacienda. Daar kun je terecht voor informatie, foto's, de citytrip natuurlijk en Rens.
Het extra dikke en gratis e-book.
Wat staat er in dat extra dikke gratis e-book?
Eigenlijk is het een beetje de podcast is de moeder van het e-book. Dus in het e-book is eigenlijk uitgeschreven ongeveer wat wij hier bespreken. Soms met iets meer duiding, soms met wat foto's erbij, wat linkjes naar nog meer verdieping. Kortom, als je nog even wilt doorzoeken, doorlezen of dingen wilt teruglezen, dan kun je daar terecht. Gewoon gratis te downloaden.
Precies, gratis te downloaden en de ideale reisgids, mocht je erover twijfelen om een keer de plas over te steken. Neem hem mee, digitaal, dan wel geprint. En je kunt alle mooie plekken waar we het over hebben in de podcast uiteraard bezoeken. Een absolute aanrader. Maar goed, terug naar onze reis. Terug naar de bedevaart. Terug naar Manchester en de Hacienda.
We're listening to a special podcast.
Hacienda.
Hacienda.
Op bedevaart naar de Hacienda.
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 Hacienda. It was the best club
Hacienda.
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 Bedevaart naar
Hacienda.
Dat vraag ik me af. Hoe is het met de club op dit moment in 1988?
Het gaat fantastisch. En de club draait echt als een malle. Wilson is enorm trots. Hij zegt zelfs dat het hem heel trots maakt dat witte mensen dansen op zijn muziek. Er is een optreden van de Duitse postpunkers
Doe even opnieuw.
Hoe zeg je het? Einstürzende Neubauten. En zij breken het podium letterlijk af met een drillboor. En dat is eigenlijk het allerlaatste zetje dat de directie zegt, weet je wat, we doen helemaal geen bandjes meer. We doen gewoon alleen nog maar elektronische muziek.
En elektronische muziek als in DJ's, waar we het eerder over hadden. De DJ's zijn langzaam maar zeker de dansvloer aan het veroveren. Dat wordt de nieuwe koers.
Klopt. En dan af en toe nog een bandje met elektronische muziek erin, zoals we in het begin van deze aflevering New Order hoorden. Of Happy Mondays. Dus de typische Mad Chester sound. Eigenlijk in deze bloedhete zomer van 88, die zomer waarin wij in Nederland inderdaad de winst van het EK vieren, breekt hier de Second Summer of Love aan. En net als in die hippie tijd, toen in 76 was natuurlijk de Summer of Love in San Francisco, is ook nu weer die vibe extreem positief. Toen was de peace teken was het symbool, nu zit die gele kenmerkende acid smiley. Net als toen was eigenlijk ook werd er heel veel drugs gebruikt. Toen was het LSD, nu is het MDMA. En net als toen was ook nu de muziek weer leidend. Toen was het psychedelische rockmuziek. En nu was het acid house. En toen was eigenlijk flower power was die kledingkeuze. En nu zijn het de baggy jeans met een vissershoedje. En als het even kan een voetbalshirt aan van een van de clubs. En eigenlijk leren de DJ's leren van de punkers de DIY vibe. De do-it-yourself vibe. Niemand wist eigenlijk de regels.
Maar als dan niemand de regels kende of wist of opschreef of bedacht, wie was dan degene die zorgde dat de feestjes loskwamen?
Nou, je hebt een paar DJ's die op dat moment heel populair waren. Misschien was de belangrijkste aanjager van de scene was wel Mike Pickering. Hij was ooit roadie van de Dire Straits. En hij heeft op dat moment, is hij de DJ van de Nude Night. Dat is een Hacienda themaavond. En zo heb je ook Green Park en Paul Oakenfold. En zij zijn eigenlijk met z'n drie een beetje de katalysator van de rave scene in Engeland. Die echt explodeerde toen. En wat eigenlijk ook wel mooi is om te zeggen, is dat je in die tijd ziet dat er heel veel van die themaavonden zijn geprogrammeerd. Zoals dus ook die Nude Night. Die hebben ook het No Straight Policy. Dus mogen gewoon alleen maar gays naar binnen. En dat was best wel controversieel, maar werkte enorm goed voor de Hacienda.
Dus met andere woorden, heel Europa kwam naar Manchester. Manchester was het centrum. Dan wordt het omgedoopt van Manchester naar Manchester, om het zo maar te noemen. Dat heeft natuurlijk positieve kanten, hè? Gezelligheid, economische impact en noem maar op. Maar je merkt ook natuurlijk dat er natuurlijk een andere stroming in meegaat. En dat is vaak een iets wat minder fraaie kant van het geheel. In dit geval dus drugs. Dan hebben we het over met name ecstasy in de eerste jaren. Later naar MDMA natuurlijk. Dan heb je het over de rol van California. Ja, Nederland kan er helaas ook over meepraten. Maar wat blijkt dan dat sommige muzikanten, om het zo maar even te noemen, en dan omschrijf ik het heel netjes, ja, die gaan dus hard op die ecstasy-pillen. Maar je ziet ook dat het overslaat het publiek. Het is de druk die maakt dat je de hele nacht lekker los kunt gaan. En dat je eigenlijk alleen maar bezig kunt zijn met intens genieten van de muziek en van de gezelligheid en de mensen om je heen. Ja, het is eigenlijk een soort van cult die ontstaat. Je ziet het ook terug in die tijd op het party-eiland Ibiza. En zoals gezegd, ja, het is ideaal om eigenlijk een soort van dansmarathon, zou ik wel bijna durven te stellen, te houden onderling. Dus eigenlijk staat acid house een beetje gelijk aan de opkomst helaas van ecstasy is partydruk. Komt ook terecht uiteraard in het Nederlands. Ik zei het al, hè, Amsterdam, de Roxy. Daarover later meer. We zijn op dit moment koploper in de electronic dance music. Misschien ook nog wel steeds helaas op het gebied van drugs. Maar als ik dan stel dat Manchester misschien in die jaren, en dat bedoel ik niet met name de negatieve kant, maar gewoon in algemene zin de koploper was, dan zeg ik niks geks, toch?
Nee, zeker niet. Nee, ik zou bijna willen zeggen, je bedoelt Madchester. Want Madchester of Manchester domineerde de muziekscene in het Verenigd Koninkrijk tussen, nou, laten we zeggen, eind jaren 70 tot begin jaren 90. En de synthpops band uit de stad combineerde de opzwepende beats met de gitaren. En dan heb je dus inderdaad bands als The Smiths of The Stone Roses of The Fall. En zij maakten furoren en de mode was volks, retro, hippie, rave in één. Het was echt een culturele explosie. En inderdaad, veel drugs. Die kwam natuurlijk veel vanuit Nederland verscheept. En anno 2022 is elektronische muziek natuurlijk mainstream en showbusiness. Maar toen was het eigenlijk gewoon kunst. Was het eigenlijk nog indie. En je had eigenlijk de beste artiesten. Je had dampende feesten. Vooral in de Hacienda. En je had eigenlijk één label dat alles overzag. Dat was Factory Records.
Muzikaal gezien dus een toptijd voor Manchester. En dat zegt ook natuurlijk Adam Hart, de muziekprofessor die we daarna vroegen van de Salford University.
Yeah, I was thinking about this because it's sort of like the term, the Manchester sound. And then sometimes there's that term Madchester as if that's a genre, you know. I'm not really clear on what the Manchester sound is supposed to be. I suppose we could sort of say, well, if we're talking from a technological point of view, you could say, well, what about the contribution that Manchester artists made to Acid House? We've talked about the TB303. What about the kind of merging of dance music with live guitar bands, you know, that we see the bands like the Stone Roses, the Happy Mondays and Spiral Carpets. These are quite bands with quite a diverse sound, really, but I suppose they've got quite a similar aesthetic of kind of this sort of trippy aesthetic, and then it's this thing of like a kind of a groove-based repetitive music that clearly owes a lot of influence to dance music. The thing is that all of those things now, I don't think we kind of see that in or hear that in Manchester artists now. I think what you do see is that kind of culture of innovation and merging different cultures together to create something new. Maybe that's something that I think I associate with Manchester music. But a lot of the Manchester acts that I would now sort of say, well, these are great ones to listen to, I think that we'd struggle to find any other kind of common connection between them, really. So I'm not really too sure how we could sort of pin down what the Manchester sound is, really.
Kortom, een jaar of 5 à 6 na de opening gaat het gewoon enorm lekker. De tent staat dagelijks ramvol. Je hoort ook DJ's die zeggen, er zit een klein gaatje in de club. Een klein raampje waar licht erheen schijnt. En er zijn steeds meer DJ's die zeggen, op het moment dat ik begon stond de club al vol. Maar ik zie op het moment dat er licht door het raampje komt, daar staat het nog steeds rammetje vol. Oftewel, het was echt de hoogtijdagen van de Hacienda.
Ja, het gaat super lekker. Het gaat super goed met de Hacienda. De tent staat vol. Eindelijk de gouden jaren zijn aangebroken. En we hoorden ook Adam Hart zeggen, de Stone Roses. Ja, dan denk ik dat het ook wel even lekker is om daar even een heel klein stukje van te laten horen.
Ja, zeker.
Want dat mag niet ontbreken in een podcast als je het hebt over muziek. Stone Roses met het nummer I Am The Resurrection. Prachtig nummer. Even een heel klein citaatje daaruit. Your face, it has no place. No room for you inside my house. I need to be alone. Ja, qua tekst is het echt ook weer zo'n juweeltje waar we het eerder in deze reeks ook al over hadden. Maar het doet me ook meteen denken om eens te kijken en te beschouwen op iets anders. Namelijk de maatschappelijke rol van het label. Ik bedoel, muziek kan met tekst heel veel brengen, uitdrukken of ter sprake brengen. Het kan zijn een probleem, een maatschappelijke misstand of noem maar op, of een mening geven ergens op. Maar hoe zit het met het label? Hebben die ook een maatschappelijke rol te pakken? En hebben ze die gepakt, is mijn vraag dan aan jou.
Ja, zeker. En laten we meteen een belofte inlossen uit aflevering 2 nog. Toen hadden we het over Erasmus die schuurde met Wilson over. En zijn dochter die ik noemde van, hij was een man of color. En eigenlijk was Erasmus ook de aanjager van reggae op het label Factory. Was ook een beetje gestuurd door Rob Gretton. Die had op een gegeven moment XO dus ontdekt. En hij tipte dat aan Erasmus. Was een band van de Moss Side, ook plat gebombardeerd in de oorlog. Factory wilde hem dus omarmen. Of natuurlijk vooral Erasmus voorop, maar kreeg de rest mee. En stond zo eigenlijk aan de basis van de ontwikkeling van reggae in Engeland. En Jamaica is natuurlijk Engelse kolonie, dus er werd al gauw gekeken naar het land. In de jaren 70 had je natuurlijk met Bob Marley en nog meer, maar natuurlijk vooral Bob Marley had natuurlijk reggae groot gemaakt. En postpunkers keken heel veel naar reggae, omdat het eigenlijk qua levensstijl en hang naar protest er eigenlijk best wel veel gelijkenissen waren. Maar eigenlijk de majors, dus de grote labels, mainstream media, hadden eigenlijk heel weinig oog voor die Jamaicaanse muzikanten. En Erasmus had zoiets van, nu heb ik de power, nu heb ik eindelijk mijn podium. Dus ik ga proberen reggae-artiesten te omarmen en deze mensen een plek te geven. En XO dus was dus een van de eerste bands.
Dit past in zijn filosofie waar we het in aflevering 2 inderdaad over hadden, om iets terug te geven aan mensen die normaal geen kans krijgen. Dus in dit geval ook een muzikale stroming die misschien in Manchester, zeg ik er dan bij, wat ondergesneeuwd was.
Ja, precies. Precies dat. En Ik kreeg dus in 1980 een contract bij Factory. Het bleek geen heel groot succes helaas. En Wilson die trapte eigenlijk heel gauw, gaf eigenlijk heel gauw een trap na. En hij zei, as we all know, black music is the heart of rock and roll, but all Manchester black art acts fucked up. Hij noemt er nog wat over, nog iets daarna. Maar in principe geeft hij aan van, die band die levert helemaal niet. En hij geeft ook aan van, ze gingen meteen uit elkaar na hun enige Factory Record release. Eigenlijk was het voor hem een bevestiging van Wilson dus. Van zie je wel, dat heeft helemaal geen zin, deze bands. En Erasmus was natuurlijk hartstikke ontevreden dat dit gebeurde. Droeg eigenlijk alleen maar bij tussen die oneenigheid tussen Erasmus en Wilson.
Ja, waar we het eerder ook al over hadden, die oneenigheid tussen beiden. Dat brandje, ja, dat brand dus nog steeds, wordt eigenlijk alleen maar heviger.
Ja.
Maar het is niet de enige discussie, om het zomaar even netjes samen te vatten, die er speelt in de muzikale wereld. Er is onderling best wel wat verdeeldheid tussen artiesten en labels. Als ik een naam roep als Eric Clapton in die tijd.
Ja, ja.
Dat is misschien ook wel een schoolvoorbeeld van iemand die een, nou, laat ik het mooi uitdrukken, andere kijk op de zaak heeft.
Ja. Ja, hij en ook Bowie hebben in die tijd bijvoorbeeld opgenomen voor het extreemrechtse National Front. Hebben dingen geroepen over fascisme. Ik geloof zelfs over Adolf Hitler, maar in ieder geval zeer dubieuze meningen. En uiteraard onder invloed van alles en nog wat. Maar het antivuurtje werd behoorlijk aangewakkerd in de punk scene. Allereerst bij de Clash. Maar er kwam eigenlijk daarna heel gauw een wat bredere stroming op gang. Onder de vlag Rock Against Racism. Er is een fantastische documentaire ook over gemaakt. We vertellen daar veel meer over in het e-book. Dus kink.nl/hacienda. Kun je daar over verder lezen. Voor dit verhaal is het verder niet super relevant. Behalve dus dat de Rock Against Racism heel erg groot wordt. En die live evenementen hiervan, die werden ook groot. Die gingen ook Carnival Against Racism heten. Tenminste, sommige daarvan dan. En Rob Gretton had zoiets van, ik wil hier mijn steentje bij bijdragen. En hij was dus manager van Joy Division en boekte dus Joy Division bij veel van die concerten en evenementen. Nou, we spreken dus, die hebben we al vaker laten horen, Jan Hicks. Het geweten van Factory en curator van de tentoonstelling. En zij heeft hier ook wel hele mooie woorden voor over.
The story that really surprised me, that I hadn't fully appreciated, was how involved Factory was in things like the Rock Against Racism movement. That was one of the stories that I wanted to include as well, because when we were originally going to open in the summer of 2020, the Black Lives Matter movement was in full force because of the awful killing of George Floyd in America. And I knew that there had been a lot of reggae influence in the record label, and that there was a band on the label called Exodus, who were from an area of Manchester called Moss Side, which has got a big Afro-Caribbean community. And I knew that they were what we call a progressive reggae band, so very political. And the single that they put out on Factory was about growing up as black and British, born in Britain, and feeling like they belonged, that they were English. And then suddenly in Manchester, you got a change. We got a new head of the police force who was very racist. We got a change in the laws where we had something called the sus laws, which was stop and search, and it was used against predominantly black and Asian people. And they wrote this song about how they had grown up feeling like they belonged here, and now suddenly they were being told that they weren't English, they didn't belong here. And as I looked into that story, I found out about things like the Northern Carnival against the Nazis, which the Rock Against Racism and the Anti-Nazi League organisations put on, which was at a park in Hume in Manchester that Exodus played at. And then digging further into those collections, I found a lot of evidence, particularly in Rob Gretton's collection, that many of Joy Division's early gigs were benefits for the Rock Against Racism movement. And I'm not aware of that having been spoken about very often in histories of the record label and the bands that were on the label. So for me, it felt really important to put that story into the exhibition. And I came on the opening day, the first day that the public could come, and I was really heartened to see a mixed race couple, a black guy with his partner, looking at those artifacts and him talking about his own experience at the time. And for me, that's what an exhibition should do. It tells stories, it sort of introduces collections to people, but actually, for an exhibition to be successful, it has to have a personal impact on people, and it has to feel as though, particularly with music, I think, it has to feel as though it belongs to the people who are coming to see it, because it's about their lives as much as it's about the objects and the stories we're telling with those objects.
Nou, wat ik nog graag een keer wil noemen is dat wij Janice hebben gesproken in die tentoonstelling over Factory. En daar is dus een Russell Club nagebouwd. En dat is ook de reden waarom je muziek op de achtergrond hoort. Het is een bewuste keuze. We vonden het mooi om dat op de achtergrond te hebben. Maar goed om nog even hier te benoemen. En Jen die stipt dus naast de toenadering van mensen met kleur ook de rol van vrouwen aan.
Vrouwen, je noemt het al. Vrouwen, we hebben het eerder al gehoord, hebben ook een rol binnen Factory. Zowel muzikaal gezien, maar de vraag is, hebben ze ook een rol binnen het label? Wat kun je daarover vertellen? Hoe zit die inbreng vanuit de vrouwelijke zijde in Factory?
Ja, die was best wel groot eigenlijk. Dus heel veel mensen denken van, het was een beetje mannenbolwerk, omdat wij het ook eerder hadden over de vijf mannen. Dus Tony Wilson, Alan Erasmus, Rob Gretton en Hennet en Seville. Daar hebben we het ook nog over Ben Kelly gehad. Dus je hebt eigenlijk heel veel mannen die een belangrijke rol hadden in het label. Maar er waren dus ook vrouwen. En bijvoorbeeld Leslie Gilbert, zij was lange tijd algemeen directeur van Factory. Rebecca Bolton, zij was en is eigenlijk nog altijd co-manager van New Order. Liz Naylor, die maakte een eigen muziekblad. En dat heette City Fun. Zij schreef ook een filmscript, Too Well to Care. Dat is nummer FAC20. Kwam nooit uit, maar zat daar wel een mooie rol. En Lindsay Reed, zij was de ex-vrouw van Wilson en ze schreef ook een boek over zijn leven. En bleek daarin ook een behoorlijke stevige vinger in de pap te hebben. En dan had je natuurlijk ook nog Gillian Gilbert, die echtgenote van Morris, de drummer van New Order en ook Joy Division. En zij verving eigenlijk Curtis toen New Order start en heeft eigenlijk nog altijd een plek in de band. En dan heb je ook nog Linda Sterling. En zij is eigenlijk een Factory-naam van het eerste uur. En zij deed heel veel op de achtergrond, fotomontagekunst. Werkte veel samen met Peter Saville. Ontwierp bijvoorbeeld FAC8. Dat was een menstruele eierwekker. Dat is eigenlijk wel grappig. Dat is een soort wekker voor het bijhouden van menstruaties. Daar spreekt Jen Hicks ook nog over.
One of those stories is around the women in Factory. So sort of thinking about Tracy as the person who instigated all of this, but also thinking about people like Leslie Gilbert, who ran the office and really kept it going. She was the engine of Factory in the early days. Thinking about the fact that Gillian became a member of New Order, and for me, I was sort of preteen when New Order formed. For me to see a woman playing a keyboard, not being a sort of, thinking about, you know, like Human League, where the two singers, they're great singers, but they're effectively dolly birds standing next to the musicians. Gillian was a core part of that band and was really cool. She's the kind of person that somebody my age at that time looked to and thought, I could do something different. I don't have to go through this traditional route because there's a woman up on stage performing music.
Ze noemt het inderdaad duidelijk. Dus met andere woorden, er was niet alleen sprake van gelijkheid in kleur of geslacht, om het zo maar even te noemen. Ze waren misschien de tijd ook wel een beetje vooruit. Als je kijkt naar het hedendaagse wat betreft geaardheid, toch? Want ook dat is nog een poot die eraan zit te komen, waar we het over kunnen hebben. Een belangrijk element in de filosofie van Factory.
Ja, precies. Het is eigenlijk wel, eigenlijk is het derde punt, hè? Dus dan hebben we het gehad over mensen van kleur en vrouwen die in die tijd zeker niet altijd voor vol werden aangezien. En dat geldt eigenlijk ook voor de LHBT-gemeenschap. Ook daar namen ze het heel zichtbaar voorop. Ik noemde net al die nude nights en flash nights en gay nights met onder andere de No Straits Policy. Ja, dat was echt een omarming van de gay scene. En dat is eigenlijk iets wat je later, want Hacienda die groeide natuurlijk en had heel veel van die gay-only parties. Dat is iets wat we natuurlijk later in de Roxy ook heel nadrukkelijk zagen. En eigenlijk begon bij de Hacienda, bij Factory, begon die omarming van de scene een beetje onwennig. Een van de barren werd de gay traitor genoemd, vrij naar een Sovjet-spion. Hij was een homoseksuele Sovjet-spion, Anthony Blunt. En later dus met die flash nights weten we dat het heel uitbundig werd. Dat het ook echt als carnaval aanvoelde. En dat het in het conservatief Engeland van die tijd met voor het AIDS-pandemie die daar groot was.
Toch wel een hevig topic, een spraakmakend topic waar iedereen een mening over had. Niet alleen in Engeland, ook maar ver daarbuiten. En wat misschien op dat moment wel ook wel op de piek van alles zat inderdaad. Zeker qua aandacht ervoor en hoe je het op kon lopen. En daar speelde geaardheid ook weer een belangrijke rol in inderdaad. Ja, klopt.
Absoluut. En wat je toen ook had, en dat zie je eigenlijk nog steeds, is dat je van die reclamische uitingen had in de stad met queer as fuck of it's queer up north. North is natuurlijk de bijnaam van Manchester. Dus dat je daarbij eigenlijk heel erg ziet dat mensen ook steeds trotser werden om ervoor uit te komen om gay te zijn. En dat hielp enorm in de acceptatie.
Ja, je zei het al, hè, in de stad. En dat leeft inderdaad nog steeds in de stad. Het is nog steeds een grote, maar vooral heel belangrijke, levendige scene die er is in Manchester. Dat merkten we ook toen we in de avonduren een rondje door de stad maakten en keken wat is er allemaal te zien, wat is er allemaal te doen. Ik zei het al, kleurrijk. Uitbundige zebrapaden, versieringen aan muren in cafés en noem maar op. Maar ook als in mensen die schaars verkleed gingen, heel uitbundig uitgedost op een podium stingen of noem maar op. De muziekstijlen die heel erg kenmerkend terugkwamen daar. Het was bovenal heel erg gezellig. We zijn er lang blijven hangen. Onder andere bijvoorbeeld inderdaad in die hoek. Maar ook bij Albert Slos waar we binnenliepen. Nou, dan kan ik me, als ik het even samenvat, best wel goed voorstellen dat inderdaad Manchester, wat ook heel vaak liefkozend Gaychester wordt genoemd, inderdaad echt wel een hele fijne plek is. En vooral een gezellige plek is. Zoals gezegd, wij waren er ook. We zijn ook even de kroeg ingedoken. En los van die gezellige avond die we gehad hebben, de dag daarna waren wij weer vroeg uit de veren, vroeg het hotel uit. Verbazingwekkend vroeg volgens sommige mensen, na een stevig Engels ontbijt met bacon onder andere, gingen wij weer Manchester in, of eigenlijk niet echt Manchester in. We gingen naar de suburbs, om het zo maar even te noemen, toch?
Klopt, we gingen naar Salford. En want we hebben eigenlijk nog één piketpijltje te slaan op het gebied van ongelijkheid. En daarvoor gingen wij naar Salford, een probleemwijk ten westen van het centrum. Hebben we de vorige keer ook genoemd dat we toen naar de university gingen. Maar nu gingen we naar de Salford Lads Club, in de buurt van waar Tony Wilson ook is geboren. En dat is een enorm groot jeugdcentrum, wat eigenlijk ervoor zorgt dat alle jongeren in de stad een kans krijgen, een eerlijke kans. Dus mensen die, nou ja, wat voor reden dan ook, zelf niet de kans krijgen om volledig goed te ontwikkelen, kunnen daar terecht en kunnen daar mensen ontmoeten. En dat is de Salford Lads Club. En eigenlijk alleen de route er naartoe al, die is fantastisch.
Ja, dat doet bijna pijn aan je hart, want we liepen door die straat. Het was niet de eerste keer dat wij er kwamen, maar het is echt armoede, zou je bijna kunnen zeggen. Je moet zich voorstellen, ja, van die typische Engelse baksteenhuisjes aan elkaar, straat na straat na straat. Maar ondertussen, nou ja, op heel veel plaatsen ruiten eruit. Daar ligt van alles buiten op straat, huisraad, afval. Ik heb een matras gezien waar letterlijk figuurlijk iemand vanaf kwam in die vroege ochtend die daar wakker is geworden. Nou, het is eigenlijk niet aan te bevelen. Je voelt je er ook niet heel erg prettig en op je gemak, zeg ik in alle eerlijkheid. Ik heb er ook geen politieagent gezien in de hele wijk. Maar wij kwamen dichter bij de plaats van bestemming. Je zei het al, de Salford Lads Club. Een bijzondere plek, een hele herkenbare plek. Als je voor de deuren gaat staan. En dat hebben wij natuurlijk gedaan, toch?
Uiteraard. Wij hebben daar gezorgd dat we die ene foto konden maken. Want voor de Salford Lads Club, voor degenen die het niet weten, daar maakte de Smits een iconische foto die ze gebruikten voor The Queen Is Dead. Nou ja, ik wil het woord iconisch niet blijven noemen, maar in ieder geval een hele mooie plaat van hun. Zij stonden met z'n vieren stonden zij voor de Salford Lads Club. Die foto waarbij precies de tekst te lezen was boven de deur. Die wordt daar natuurlijk door heel veel mensen geïmiteerd. Ook door ons. Wij zijn de broers er niet.
Wij gingen ook op de foto. Hè. De vroege zaterdagochtend. En we dachten, ja, dit is het moment om even die foto te pakken.
Precies.
Eerst geprobeerd met een selfie. Gelukkig kwamen er twee Engelsen voorbij die zo vriendelijk waren om ons te helpen. En meteen riepen waarom wij die foto maakten. Want volgens mij woonden ze in de buurt. Dus het was een herkenbaar tafereel. En wat gebeurt er op dat moment? De deur achter ons ging open. Dat verbaasde mij een beetje. Want de vorige keer dat we daar waren, weet ik nog dat alles dicht zat. Maar schijnbaar hadden we geluk, want zaterdagochtend is het moment dat je daar moet zijn eigenlijk om naar binnen te kunnen gaan. Dat hebben we natuurlijk gedaan, want we werden eigenlijk bijna naar binnen gesleurd van wat staan jullie hier met de microfoon en alles te doen. Ja, dat vond ik wel een bijzonder moment. Want je komt binnen in een stukje historie eigenlijk. Je gaat terug in de tijd, verlopen gymzaal, oude foto's aan muren, oude prijzen aan de muren. Een meneer, laat ik het heel netjes zeggen, op leeftijd, die met een beetje een krakerige stem van alles en nog wat vertelt in een dialect wat we maar half meekrijgen. En toen kwamen we aan in misschien wel de ruimte der ruimtes. Ja, vertel maar.
Sowieso is het natuurlijk, die club is dus alleen maar op zaterdagochtend open. Dus stel dat je dit hoort en denkt, ik moet erheen, doe het op zaterdagochtend. Anders dan sta je even dicht de deuren. En inderdaad, er was in het jeugdcentrum was een hoop te doen. Er liep een hoop jongeren rond. Iedereen was vooral met iets anders bezig. Liep kriskras door elkaar. Het was heel inclusief eigenlijk. Mooi om dat te zien. En deze man die trok ons mee naar de Smits Room. En dat was eigenlijk een kamer helemaal vol met foto's van mensen. Je moet je voorstellen dat je in een ruimte staat van een vierkante meter of 9 à 10. En dan helemaal vol met alle kanten waar je kijkt staan foto's van mensen die poseren voor de Self Athletics Club. Dus allemaal foto's van mensen. En dan hij trok op een gegeven moment, deed hij een stuk van de muur. Ik snapte nog steeds niet hoe dat werkte. Die trok hij open. En toen kwamen de deuren uit. En toen was aan de binnenkant van de deuren. Dus was eigenlijk nog een laag weer helemaal vol met foto's. Het was, en het plafond, alles hing vol.
Alles was vol. Van het plafond echt letterlijk figuurlijk. Inderdaad, van de vloer tot het plafond, alles vol. Inderdaad, met dubbele wanden die schuifbaar waren. Het waren foto's uit de hele wereld. Ik heb van alles gezien tot Korea aan toe. Mensen die brieven schreven, maar allemaal diezelfde foto voor datzelfde gebouw. Ja. Met bedankbrieven en noem maar op. Grappig was dat hij vertelde dat bijvoorbeeld Morrissey nog regelmatig daar kwam.
Ja.
Heeft hij nog geholpen met een mooie actie ten tijde van corona door mee een shirt te promoten voor de Noord. Om te zorgen dat ze toch inkomsten hadden. Want dit was voor hun een hele belangrijke inkomstenbron, dat mensen binnenkwamen en een koffie gingen nuttigen of thee of noem maar op. Dat missen ze. Dus het is op die manier zie je dat die lijnen nog altijd heel kort zijn tussen ja, onder andere Morrissey van de Smits en in dit geval de Self Athletics Club. Ja.
En wij vroegen ook van, kunnen wij jullie steunen? Kunnen wij een fooitje geven? Dat kon niet. Wij zeiden, kunnen we dan een kop koffie drinken? Dat kon, maar die koffie was gratis. Dus wij zeiden, kom op, wat kunnen wij doen om iets bij te dragen? Toen zeiden, koop een shirt. En we konden een shirt kopen van de North en van de Smits. Dat hebben we allebei gedaan. En zo konden we dan de club steunen. En we hebben ook een bakje koffie erbij gedronken met een koekje. Dat was geen aanrader.
De koek was droog en de koffie was slap. Maar goed, je kunt het Engels niet verwijten, want ze zijn van de thee.
Ja, en maar we zaten dus in zo'n kamer en daar stond al snoeihard muziek op van de Smits met clips. Dus Morrissey keek heel indringend aan vanaf de muren. En heel krakerig, blikkerig klonk het dan. En dan stond je in een ruimte waar iedereen zelf rondliep met koffie of met inderdaad die vieze koek en met shirtjes en heel vreemd. Maar gelukkig, we wisten ook wat mensen te vinden die ons wat wilden vertellen, toch?
Ja, we spraken de manager onder andere van de Self Athletics Club. En de vertrouwenspersonen, die hebben best wel een hoop te vertellen.
It's an iconic building, you said before. Everyone is taking a picture outside.
Yeah, I mean, the Smiths were not photographed in many places because Morrissey tended to use film shots. And they were fairly obscure, quite a few of them. And then suddenly to have in one of your albums a picture where they were, and it's this famous spot on in Salford here on the end of Coronation Street.
It's an iconic place, but it's also, if I stated correct, an inspiring place for young people.
Yeah, I mean, we get, it's been going since 1903, and the idea of these clubs were to get kids out of street gangs. And they were for working boys aged 13 and over. And in 2021, 22, we are the only original club still existing. And partly that is obviously because of that picture, because people from, I've been here since 2003, and at that point nobody was coming into the building. And we set up a website, the people were always outside, and I think, well, let's invite them in. And they started coming in, and I think people find out about the fabulous history of this club itself, and also all the musical references, which are, it's just incredible. I mean, we are within earshot of Old Trafford, so you hear goals from there. You've got, bands who are growing up in this area and wanted, a lot of them, they wanted to break out of the city themselves. And they all grew up in neighborhoods like this, so the push to get out was the grim industrial streets you grew up in. And Morrissey managed to actually capture that essence of the kind of broken society in a way, and living in these kind of areas.
Can you explain how this club, or how Self Athletics Club, changed the Manchester music scene?
Well, because the Smiths used it as part of their cover for their iconic album The Queen Is Dead, obviously that had a huge impact on the city. A lot of people came to know of it because of it, and it brought lots of people here from all over the world, which it does to this day. And it, it's an amazing place in itself without that on top of it. So, yeah.
Can you tell me more about how they influenced, how they tried to influence people at that time?
I remember them when I was at school. I wasn't that keen, but I did think it was interesting when, Meet His Murder came out. I
became vegetarian when I heard that album, but I didn't hear it until after they'd split up. But I remember it coming out at the time and thinking, oh, that's quite interesting. And also, obviously, the Queen is dead. I wasn't really a fan of the monarchy. I'm still not. So even though I didn't really like the Smiths, I liked what Morrissey was saying about how he didn't think the monarchy was of any use, which I completely agree with him 100% because they're just there and I don't really know what they do. So, sorry, a bit controversial, but I'm just telling it like it is, so...
What was it like? Have you ever been, for instance, let's say, in the Manchester Sound, everyone is talking about it, the Hacienda, have you ever... been there? Have you ever experienced this? What is it like for people who never went to the Hacienda, for instance?
It was as good as they say, I think. I've talked to people that don't agree, but I absolutely loved going there. It was just, yeah, such a great atmosphere, and it was just always really vibrant and buzzing, and, you know, lots of people there really happy and digging the music, and, yeah, it was a really good place to go.
I think... in terms of Manchester music, a lot of the kind of bands grew up in industrial red brick streets themselves, but by something like late 70s and 80s, a lot of those had disappeared. And I think what we've got here is it's still all intact. And I think because of the, you know, Morrissey's lyrics being very much out of time in those 80s times, it was harking back to the 1960s in a way. And the lyrics are still as sharp today, and they are about... teenage angst about growing up alone in your bedroom and, you know, the kind of feelings you have. And also, it referenced places. And a lot of bands didn't do that. They're much more about the kind of feelings about themselves and life. Morrissey was much more insular and talked about these places which had a massive impact on him. And people come to Manchester to still see these places. And the one place you can see where it's totally intact is Coronation Street here. It's just extraordinary where the influence of Manchester music has gone and why people want to come to just one special spot. If we're looking at things like the Hacienda, the building's gone. It's just a replica. Mm-hmm. So we are one of the few sites where people can have that sense of being back in time.
It's like cultural heritage. It's still here.
Yeah. I mean, you know, our heritage here is working class history, keeping this culture going, and part of that is about the origins of working class music and things, and the 60s and 70s and 80s.
Ja, mooi om te horen. Ze hebben het niet alleen over de Smiths. Ze hebben het ook over Manchester in zijn algemeenheid en ook weer over de Hacienda. Dus je ziet, het komt toch weer allemaal bij elkaar uit. Muziek is muziek. Muziek is universeel. En iedereen verstaat muziek, durf ik bijna wel te stellen.
Ja, dat blijkt. Dat blijkt. En ook ze behoorlijk bouwde statements erin. Anti-monarchie, anti-vleesconsumptie. Over dat laatste gesproken, dat is ook nog wel saillant, is dat Wilson, die heeft in die tijd, dat is dan in 1989 om precies te zijn, denkt hij van, de Hacienda gaat zo enorm lekker. Mensen die binnenkomen en die even een biertje willen doen of een broodje willen pakken, die wil ik op een andere manier bedienen. Hij opende Dry in de Northern Quarter. Ik ben even de exacte naam van de straat kwijt. Maar in ieder geval de Bar Street van Manchester. En daar opende die tentje Dry. Er kwam niemand. Niemand vond het interessant. Hij had vegetarisch eten. Vond ook niemand boeiend. Vegetarisch eten was helemaal niet op de agenda destijds. Eigenlijk, als je het weer terug bekijkt in retro perspectief, was hij zijn tijd weer ver vooruit. Maar de tent die sloot luttele jaren later. En helaas is de tent niet meer. Maar hij had op dat moment in ieder geval wel zijn doel bereikt, dat iedereen, of dat de Reef eigenlijk de volledige focus had van de Hacienda.
Een legendarische titel. Meat is Murder. We kunnen er niet omheen. De Smiths. It's not natural, normal or kind. The flesh you so fancifully fry. The meat in your mouth as you savor the flesh. Meat is Murder, een beter excuus om vegetariër te worden, kun je bijna niet verzinnen. Prachtig, Manchester in die tijd, we hadden het er net al even over. Maar goed, we hebben het ook over de Factory Records, we hebben het ook over de Hacienda. We hebben het over er zijn voor minderheden, er zijn voor ook mensen die het moeilijker hebben. Nou, zo'n self-led club is dan bij uitstek een goed voorbeeld ervan.
Ja.
Maar wij hebben er uiteindelijk voor gekozen, inderdaad, na die koffie en die toch al droge koek om de led club te verlaten. We hebben een stukje gelopen en een taxi gepakt om terug richting onze bedevaartroute te gaan, om het zo maar even te noemen. En het grappige was, toen we in die taxi zaten met die typische taxichauffeur uit Manchester zelf. De man redelijk op leeftijd, ik schat hem zo rond de 60.
Ja,
ja, dan denk je, ja, dit is het moment om toch even te vragen van hoe is het dan voor de werkende klasse? Ja, hoe kijken zij richting het verleden? En hebben zij misschien wel de hacienda meegemaakt? Ja, dus die vraag die heb jij hem volgens mij gesteld van, ja, ben je wel eens in de hacienda geweest en heb je wel eens iets meegemaakt hoe het daar was? En daarop kwam het volgende antwoord.
I think the hacienda closed down because on the door it was run by thugs, you know, not nice people, letting people in and putting the money in the pocket. And so the actual club was making no money.
Now we heard about Gunchester.
yeah. So they would control the door and they would control the drugs going in. And they would control the ticket money. So the actual club itself made no money.
Was it also because everyone was using drugs and didn't order any beer?
Well, that was one thing as well, yeah. But even the people on the door that were just, you know, arseholes, bullies, wanting the money and not giving it to the club.
And was it run by gangs or something, or the people on the door?
Yeah, the people on the door, yeah, the gangs.
Yeah.
So you had different gangs, but you'd have gangs inside the club selling drugs and gangs on the door taking the money. And so there's no profit there, there's no money for the guy that set it up. Tony Wilson and these people were not making anything.
Ja, en deze taxichauffeur die beschrijft eigenlijk hele wezenlijke punten. Want het ging eigenlijk wat minder goed met de club. En dat ging natuurlijk niet van de een op de andere dag. Wat er gebeurde in 1989 was dat er een eerste drugsdode was. Dus daar ging iemand in de club overleed echt door een overdosis. Mede daardoor werd de politie strenger, er kwam meer controle, daardoor werden meer mensen gepakt. Er werd meer gefouilleerd, waardoor er ook mensen binnen werden aangehouden. Maar er kwamen ook mensen met pistolen binnen. De politie werd eigenlijk in de hele stad werd veel strenger. En dat zorgde er eigenlijk ook voor dat er ook andere clubs dichtgingen. En dat zorgde weer voor dat de gangs weer doorschoven naar de hacienda, waardoor het nog ongezellig werd in de hacienda. Nou ja, dat zorgde echt voor een optelsom, waardoor de puinhoop steeds groter werd in de hacienda. Dus ondanks dat het nog steeds heel druk was, was het eigenlijk ook steeds minder gezellig en steeds meer trammelant. En we hebben uiteraard Ben Kelly daar over gevraagd. En hij heeft natuurlijk alles van heel dichtbij meegemaakt. En vertelt over de laatste concert dat hij zich kan herinneren in de hacienda, of de laatste avond.
The last night that I attended, to my memory, was one night, and I don't know what the occasion was, but it must have been sometime in the 90s. And I was there with Tony Wilson, and we stood on the balcony. The place was, you could not get another body into it. It was absolutely packed to capacity. And it was like there was a kind of a microclimate in the place, because there was steam coming off the bodies, which I think was an amalgam of the sweat and the... it was almost like dry ice, but it wasn't dry ice. It was this microclimate of the steam and sweat coming off bodies that you could, looking down from the balcony, it was like some kind of weird vision of hell. I had never seen anything like that before. It was truly remarkable. It was unbelievable. I knew the ups and downs that had happened. You know, it got to a point where violence and guns and weapons were finding their way in there, that one day I get a phone call saying they were putting a metal detector at the entrance, a metal detector, which I just filled me with horror that it had got to that stage, you know, and I knew that a shooting had happened within the club. And then, of course, you know, drugs and a girl had died. So the kind of sadness of those sort of events, you realize it almost became untenable. And the gangs were trying to take the place over. There's gang warfare going on to an uncontrollable manner that the management could not control the gangs. And then, you know, ecstasy, you could say ecstasy killed it because nobody was buying any bloody alcohol. They were just buying bottles of water. So there's no profit to be made. You know, from a business point of view and a kind of financial point of view, things were not looking too good.
Dat klinkt eigenlijk weinig positief. Tel erbij op als je gaat kijken naar die tijd hoe Greater Manchester Police acteerde. Dat was nogal stevig en doorpakken. Veel invloed uitoefenen op de lokale politiek om vooral actie te ondernemen richting de Hacienda. Omdat ze er met name heel veel werk en overlast van ervaren. Nou, dan is het niet heel erg positief wat je hoort. En krijg je eigenlijk het gevoel, ook als je naar Ben Kelly luistert, die daar dan als designer een kijk op heeft genomen, dat er eigenlijk misschien wel meer drugs rondging dan dat er echt daadwerkelijk pints getapt werden, om het zo maar even te noemen.
Ja, dat is natuurlijk precies wat hij zegt. En er werd eigenlijk zelfs geen druppel gedronken. Dan kan je denken van ja, dan moet je bijvoorbeeld entree gaan heffen. Maar dat was eigenlijk helemaal geen optie, want de grootste concurrent van de Hacienda waren de illegale raves. En dan zou je helemaal niet meer naar binnen komen. Dus inderdaad, er werd geen druppel gedronken. Dus dat zorgde er ook voor dat er nog steeds geen winst werd gedraaid in die club. En op een gegeven moment waren de problemen zo groot dat Peter Hook zelf de deur ging dichthouden. Zij ging dan aan de binnenkant bij een nooduitgang staan om terug te duwen, omdat hij wist dat anders alle gangs binnenkwamen via de nooduitgangen. Uiteraard met pistolen. En uitsmijters gingen op een gegeven moment ook weg, want zij werden bedreigd. Dus zij kregen een pistool onder hun neus en zij dachten van, weet je wat, wat heb ik hier nog te doen? En was misschien wel de meest actieve gang was de Salford Gang. Dat is ook alweer saillant met het oog op het eerdere verhaal over de Salford wijk. Maar wat die taxichauffeur ook al zei, de uitsmijters waren ook corrupt. Dus uiteindelijk was het werd van kwaad tot erger. En we hebben ook de kapper, die we ook al eerder hebben gesproken, eerder aan het woord hebben gelaten in deze serie. En dus ook vaste bezoeker. Hem hebben we ook nog even gevraagd naar deze tijd.
The doormen were in charge of the drug scene, you know. And that was the downfall of a lot of nightclubs around the country, really. That's, you know, there'll be a team of doormen work for a private company. Then another team of doormen would want that club. And then there'd be little bits of battles, and that's when the shooting started. And in a lot of time it was a great time, but it was a bad time in a lot of ways as well. It was quite dark. It's quite a dark scene, the rave scene, in its day. Well, you've seen that they were having children's birthday parties in there, to make ends meet, anything just to get people in. That's just what it was like. It was a little bit ambitious for them. But like I say, luckily, Blue Monday saved the day. Yeah. I think it was about £10,000 a month it was losing in revenue. Barber and Hacienda veteran, he called me. And I thought, wow, that sounds fantastic. But I'm sure there's thousands of people that have been in the Hacienda, a lot more. Because, like I say, in the early 80s, and went a couple of times to see the bands.
But on the glory days, you were back?
Yes, yeah, of course, for the glory days. Like I say, really, it's downfall as well, unfortunately. Like it was for a lot of clubs. And I don't think the governments haven't been bothered about it. They don't really like that kind of scene. They don't like a lot of people together. All governments are like that, I think. They're trying to bring laws in now to stop people protesting over here. More than. What can we do? What can we do?
Ze zitten in zwaar weer. Maar wij kruipen dus inmiddels richting de jaren 90. Dan krijg je dat bijvoorbeeld de sterren van Manchester United, waar op enig moment ook de Fransman Eric Cantona landt en de club bezoeken. Dus het blijft een mix van aan de ene kant, je wil er gezien worden, je wil erbij zijn. Aan de andere kant een hoop dingen die eigenlijk niet door de beugel konden en waar ze problemen mee hebben. Maar je ziet en je proeft en je voelt dat het verval er stiekem toch wel ja, een beetje in zit. Dat het zeker weten niet goed gaat. En het is nog eigenlijk geen decennium oud waar we het nu over hebben, als we net de jaren 90 aantikken. En toch deze club, de Hacienda, die legendarische club, ja, daar ontstaan ja, misschien wel meer dan een paar scheurtjes in de muur in. Het begint serieus af te brokkelen aan de muren en je begint je toch wel zorgen te maken van, hoe gaan we die jaren 90 in die nu begonnen zijn? Gaan we dit volhouden? Is er een toekomst voor de Hacienda? En hoe ga je die dan vormgeven? Dus Rens, ik kijk even naar jou. Hoe was die start destijds richting de jaren 90? Want we weten, het wordt steeds moeilijker en lastiger en
grimmiger.
Ja, grimmiger. Ja, drugs, noem maar op.
Nou, en dan heb je ook nog als klap op de vuurpijl dat de DJ's weglopen. Dus op een avond wordt Mike Pickering wordt bedreigd met een pistool in de club. En hij krijgt letterlijk een pistool tegen zijn hoofd omdat hij een bepaald nummer moet draaien. En hij denkt van, weet je wat, ik stop ermee. En andere DJ's zijn solidair. Martin Hannett, de iconische producer, hij overlijdt. En Factory Records zelf gaat ook failliet. Gelukkig kan Hacienda kan door blijven gaan. New Order kan naar een ander label, dus dat blijft gewoon draaien. En de club die krijgt ook te maken met sluiting op last van de politie. Moeten verbouwen, maken daar weer dezelfde domme fouten. Bijvoorbeeld, ze plaatsen een metaaldetector op een metalen vloer, waardoor die niet werkt. Of ze laten Ben Kelly, ontwerpt een hele heftige lichtshow op het dak. Maar na de eerste avond na de verbouwing klaagt Manchester Airport. En zij zeggen van, ja, zo kunnen wij onze vliegtuigen niet laten landen. Want we zien niet meer waar de landingsbaan is. Omdat er van die heftige lampen uit de stad komen. Dus het was echt een zooi. En op dat moment is het ook nog zo dat ook de geliefde hotdogverkoper voor de club, ook hij krijgt een gun tegen zijn hoofd. Manchester werd niet alleen Gaychester, maar werd ook Gunchester. Het is echt een barre tijd voor de stad. En het wordt er helemaal niet meer leuk door. Met een zucht zeg ik dat het misschien dat we er maar mee moeten stoppen voor nu. We hebben nog een laatste aflevering te gaan. Dan gaan we hierop door. En dan kijken we ook naar hoe de stad er anno nu nog op reageert. Naar hoe het in Nederland heeft aangeslagen. Want uiteraard is deze hele hype is al lang naar Nederland overgewaaid. Nou, daar staan we bij de volgende aflevering bij stil. En uiteraard ook hoe het doorgaat in Manchester. Springen ze nog op de rave of gaan ze naar andere genres kijken?
Ja, ik snap dat jij wil stoppen, maar ik wil dan één dingetje meepakken uit deze tijd. We zitten net begin jaren 90, eind jaren 80. En dat vind ik niet onbelangrijk om toch nog even kort over te hebben. Namelijk over de New Beat. En dan zeg je, New Beat, maar dat heeft toch helemaal niks te maken met Manchester? Nee, dat klopt, want dat is eigenlijk meer iets voor onze zuiderburen. De vriendelijke en warme Belgen, zoals we ze allemaal kennen. Ja, die hebben eind jaren 80 namelijk de New Beat. En daarmee is eigenlijk een soort van de basis voor wat de dance scene ook nog anno nu in België is gecreëerd. Sommige mensen noemen het ook wel de voorloper van de techno. En dat heeft alles te maken met het feit dat je van die trage 90 tot 120 beats per minute tracks hebt die voorbij komen. Van die zware bassen. En soms wat iets wat minder vlijende, seksueel getinte teksten die er voorbij komen. Denk aan nummers als The Sound of Sea van de Confetti's. Iedereen kent dat wel. I Sit on Acid, Lord of Acid. Dus ja, iedereen wilde een graantje meepikken van die trein die ook in België begon te rollen. Plastic Bertrand maakte de track Slave to the Beat. Maar nogmaals, ik zei al, het was maar een hele korte periode. Want in 1989 begon dat eigenlijk alweer een beetje terug te zakken, weg te zakken. En dus wat dat er gaat, zijn ook wel weer misschien wat parallellen met de Hacienda te trekken. Er kwamen wat slechtere platen op de markt omdat iedereen mee wilde doen. Nou, alle gevolgen van dien. Typisch voorbeeld is de welbekende hit Marina Marina. Nou, die werd ook een keer gecoverd. Weinig succesvol. Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina. Ik vond het toch wel belangrijk om dit even te noemen, want het heeft toch wel invloed gehad op zeg maar het Belgische dansgeluid. En het heeft ook een tijdperk gemarkeerd, met name bij onze zuiderburen. En het is een soort van blijvende erfenis die je toch wel moet benoemen, vind ik. Ook al gaat het niet direct over de Hacienda, er zijn genoeg parallellen en vergelijken te trekken. En
om ik vind dan dat je een beetje afdwaalt, hoor.
Echt af te sluiten deze aflevering, voordat we het de volgende keer gaan hebben, inderdaad, in de Bedevaart, over van, hè, hoe leeft het nu nog in de Hacienda? En even terug te kijken, maar ook weer vooruit te kijken naar onze Nederlandse scene en EDM waar we nu staan. Om echt even af te sluiten dan Technotronic met Pump Up Your Jam. Ik zeg tot de volgende aflevering en geniet ervan, toch?
Tot de volgende. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that.
Meer weten? Bekijk king.nl/hacienda voor foto's, informatie, het extra dikke e-book en een citytrip door Manchester.
Dit was een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check king.nl.